Wie kent dit verhaal? Eén maar? Oké, dat is goed. Er was eens een keizer, die we hier zien staan, die was erg gesteld op uiterlijk vertoon en op kleding. Er waren toen bepaalde slimme filosofen, eigenlijk waren het oplichters, die hem aanboden om een zeldzaam en kostbaar kledingstuk te maken. Daar stond hij dan natuurlijk voor open. Hij was vooral blij met hun belofte dat het kledingstuk onzichtbaar zou zijn voor iedereen, behalve voor de wijzen en de zuiveren van hart. De gelukkige keizer bestelde zijn nieuwe kleding aan een dure prijs en de oplichters zaten voor de lege weefgetouwen en deden eigenlijk alsof ze kledij aan het weven waren. En vlug werd de nieuwsgierigheid van de keizer zo groot dat hij zijn eerste minister zond om te zien hoe het eraan toe ging. Maar omdat hij geen doek op de drukke weefgetouwen zag en hij wilde niet zeggen dat ze er voor hem onverstandig en onzuivers uitzagen, keerde de ambtenaar terug met een verslag over de ongelooflijke schoonheid van het doek. Want zoals ik net zei, als ze zou zeggen dat hij niets van ziet, dan wil ik zeggen dat hij niet wijs was. Of niet zuiver van hart was. En na enige tijd vroegen de wevers om nog meer geld. Weer werd de keizer ongeduldig en stuurde zijn tweede hoofdambtenaar, die met een nog enthousiaster rapport terugkwam. Vervolgens ging de keizer zelf. De keizer zag niets. Maar natuurlijk wilde hij niet dom overkomen. Dus verkondigde hij dat de kleding er uitstekend en mooi uitzag. En hij gaf de wevers zelfs medailles, ook al zag hij niets. Ten slotte, op de dag van de grote optocht, kleden de oplichters de keizer in zijn blootje en ze trekken vervolgens de stad uit. En terwijl de keizer poedelnaakt voor zijn volk paradeerde, sloot de hele bevolking zich aan bij lofuitingen over zijn prachtige nieuwe kleding. Was wel natuurlijk niet voor dwazen of schurken, zouden worden uitgemaakt. En zo ging de parade door, tot op het moment een kind zegt, de keizer heeft geen kleren aan. En meteen wist iedereen de waarheid. Ook de keizer. Eén onschuldige, maar eerlijke opmerking van een klein kind dat niet genoeg wist om zijn mond te houden. Ontnam hij de hele natie van dat waanidee. De nieuwe kleren van de keizer is een geweldig verhaal, wat een veel voorkomende menselijke neiging beschrijft. We zwijgen, terwijl soms een misvatting wordt gepromoot, die iedereen zegt, dat is waar, dat is waar. Gewoon omdat we niet voor gek willen worden uitgemaakt. Misschien wat te denken van, ik ben niet zo slim, dus zal gewoon zeggen van, het is waar wat hij zegt, waar wat hij uitspreekt. En wanneer we nu gaan lezen in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, moeten we in gedachten houden dat hij goed de toestand beschrijft van de Joden tot wie Paulus zich richt. De Joden verbeelden zich bekleed te zijn met een gerechtigheid die eigenlijk in werkelijkheid niet bestond. En ze waren misleid door een misleidend godsdienstig vertrouwen dat ze hadden. Dus Paulus, net als die kleine jongen in het verhaal, ontdoet hen van hun lagen van misleiding. Want zij geloofden dat ze veilig waren. Omdat zij het woord van God bezaten. Ze zagen zichzelf als gidsen voor de blinden. Verbeteraars van het wazen en leraren van de onvolwassenen. Maar Paulus kleedde hen uit. En bewees dat het hebben van het woord geen garantie is voor leven. Paulus ontdeed hen ook van hun dwalende vertrouwen in de besnijdenis. Hij liet zien dat ze hun religieuze overtuiging hen niet zou redden. Maar net zoals hij zijn mede-Joden uitkleedde, kleedt hij ons ook uit. Doe misschien ons misleidend vertrouwen in het hem van Gods woord en onze juiste overtuigingen weg te nemen. Voor alle mensen, zowel Joden als niet-Joden, is ware gerechtigheid een zaak van het hart. Jood zijn is iets innerlijks. En de besnijdenis is die van het hart. Het is het werk van de geest. Niet van een geschreven regel. Paulus' argument was vernietigend. Hij liet eigenlijk zijn religieuze familie naakt achter. En Paulus, die wel zeer ervaren was om met de Joden om weg te gaan, om in debat te gaan met hen, voorzag eigenlijk wat de de lezer zou reageren, wat de Jood zou zeggen. Dat die hij voor hen verwoordde in het eerste vers van hoofdstuk 3. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Vandaag zou misschien de vraag anders kunnen stellen. Als de doop en het kerklidmaatschap ons niet zal redden, en als het hebben van Gods woord niet genoeg is om zijn redding of heiligheid te verzekeren, wat is dan het voordeel om eigenlijk onder die paraplu van de kerk en van de christendom te staan? Maar zoals we zullen zien in de versen 1 tot 20, waren er wel grote voordelen om opgevoed te worden als Jood, of om opgevoed te zijn onder de leer van de kerk vandaag. En het voordeel hiervan lezen we in vers 2. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Dat was een enorm voordeel voor de Jood. En dat blijft ook zo voor ons vandaag. Ten eerste, omdat wij de geschreven beschrijving hebben van Gods eeuwige natuur. Gods woord leert ons dat God de almachtige schepper is en het universum volledig in stand houdt. Het openbaart dat hij volmaakt is in heiligheid, in rechtvaardigheid, in liefde en gerechtigheid. En we leren hieruit dat er een oneindige kloof is tussen ons en hem. En de God van de schriften is koninklijk, bovenaards, hij ligt boven alle menselijk begrip. Deze openbaring van God is eigenlijk een immense hulp, want zo denkt het natuurlijke verstand van de mens niet over God, hoe intellectueel of hoe slim we ook mogen zijn. De ongelovige probeert altijd ten onrechte de kloof tussen God en mens te verkleinen. Maar ze doen dat ofwel door God omlaag te halen, of door de mens omhoog te brengen. Er is dus een enorm voordeel voor hen die het geschreven woord van God hebben. Het tweede voordeel is dat we een geschreven beschrijving hebben van de aard en van het doel van de mens. Dat is nauw verbonden met de openbaring van God. Want als wij de majesteit van God zien, zijn wij in staat om onszelf te zien wie wij eigenlijk werkelijk zijn. De mens die God de schepper eerbiedigt, kan het mysterie van zichzelf ook beginnen begrijpen. In combinatie met de openbaring in de schrift, eigenlijk van onze extreme bedorvenheid, staat het ons in staat onszelf te zien als verloren zondaars. Eigenlijk iets dat mensen die het woord van God niet kennen, gewoon niet kunnen zien. En ons ultieme persoonlijke voordeel van het hebben van Gods woord is dat wij schriftelijke aanwijzing hebben met wat er van de mensheid verlangd wordt. Namelijk dat wij God met heel ons wezen moeten liefhebben. Voordeel van de behoorden tot volk, als een ingewijde Jood en vandaag de dag als kerkganger is dus enorm. We hebben Gods woord. We weten hoe God is. En we weten hoe wij zijn. En we weten wat Hij eigenlijk eist voor verlossing. Wat Paulus zegt hier in zijn denkbeeldige dialoog, dat hij waarschijnlijk ook wel effectief ook gedaan heeft, is krachtenmateriaal en hij wist dat. Hij had op andere plaatsen geweld ondergaan, omdat hij eigenlijk hetzelfde had gezegd. Hij wist dat de geesten van zijn hoorders eigenlijk onlogische bezwaren zouden brengen. Want hij had ze allemaal al eerder gehoord, in al de gesprekken die hij had. In de versen 3 tot 8 noemt Paulus de bezwaren van de Joden en beantwoordt ze. Waarbij hij laat zien dat het voordeel van Jood zijn nog steeds overeenstaat. Het eerste bezwaar staat in vers 3. Maar wat als sommigen van hen, dus de Joden, ontrouw zijn geworden? Maakt hun ontrouw dan een einde aan Gods trouw? En eigenlijk zeggen de Joden hier het volgende. Paulus, hoe kun je nu zeggen dat wij Joden zo volledig gefaald hebben in onze bevoorrechte positie en toch volhouden dat wij een bevoorrecht volk zijn? Als wij gefaald hebben, zoals jij beweert, dan is Gods woord krachteloos. En is God ontrouw. Waarop Paulus antwoordt, natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar. Maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat, als u spreekt, blijkt uw rechtvaardigheid. U overwint in elk geschil. God is altijd betrouwbaar, hoezeer de mens ook tekortschiet. De apostel heeft hij de berouwvolle woorden van David geciteerd na zijn zonde met Bathsheba, waarbij hij Gods rechtvaardigheid bevestigt en het bewijs geeft dat God trouw en waarachtig blijft, hoe mensen ook zondigen. Het bezwaar is daarom onlogisch. Het tweede bezwaar zien we in vers 5. Maar wanneer het onrecht dat wij doen laat zien dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals mensen dat doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Hier wordt God eigenlijk beschuldigd van het gebruiken van de Joden in zijn voordeel. Het tonen van zijn gerechtigheid door hun falen. Dus als we meer zondigen, dan kan God ook meer vergeven en dan zal zijn genade nog groter lijken. Hè? Maar hier zo, daarom is hij onrechtvaardig. Hij kan hij niet rechtvaardig oordelen over de mensen die hij zo gebruikt heeft. Dus terug, hè, veel zondigen. Waarom worden ze gestraft? Omdat eigenlijk de God zo groot gemaakt wordt door hun zonde. En dat hij steeds vergeeft. En vers 6 is dan het antwoord van Paulus. Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Paulus zegt hier eigenlijk, je weet wel beter dan dat. God zal de wereld oordelen. Ook jou. Een derde bezwaar is dan vergelijkbaar met de vorige. Iemand zou kunnen aanvoeren, als mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw vergroot en zo zijn heerlijkheid vergroot, waarom ben ik dan nog steeds veroordeeld als zondaar? Waarom zeggen wij niet, zoals ons ten laste wordt gelegd en zoals sommigen beweren dat wij zeggen, laten wij het kwade doen, wat het goede daaruit voortvloeit. Hier zijn ze eigenlijk het volgende. Wat jij zegt, Paulus, is een aansporing tot zonde. Als slecht zijn God goed doet lijken, zullen wij slecht zijn zodat hij goed lijkt. Natuurlijk, dit belachelijk argument gaat voorbij het verschil tussen goed en kwaad. Paulus antwoordt er niet eens op. Dat is echt eenvoudig. Maar wie ons zo belastert, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Die argumenten, die bezwaren, waren eigenlijk onlogisch en ook dwaas. Maar het toont de manier waarop mensen denken, die eigenlijk het voorrecht hadden om het geschreven woord van God te hebben, maar het ook verworpen hebben. De waarheid is dat ons voordeel in alle opzichten groot is. Dus eerst en vooral, wij hebben de geschreven zelfopenbaring van God. Wij weten hoe God is. Maar de rest van de wereld weet dat niet. We weten ook hoe wij zijn. Maar anderen zonder Gods woord hebben de kennis niet dat wij hebben. Wij weten wat Gods normen zijn. Maar de mensen buiten weten niet wat Gods normen zijn. Het is moeilijk eigenlijk voor ons om ons voor te stellen hoe het is om zonder zijn boek te zijn. Sommigen van ons hebben overgrootouders, grootouders, ouders, broers, zusters, echtgenoten, die allen Christus kennen. Onze enorme voorsprong is niet iets om mee te spelen. We hebben die voorsprong, we hebben mensen rondom ons. Mensen in de wereld hebben misschien maar één iemand die kan verkondigen wat Jezus gedaan heeft in zijn leven. Wie hij is. En we moeten God elke dag danken voor eigenlijk ons onberekenbare voordeel dat we hebben. En als Paulus op het laatste punt komt, dramatiseert hij de onbegrensdheid van het voordeel van de Jood. En ook het voordeel van ons. Omdat de hele wereld in gelijke mate onder de zonde is. En in vers 9 klaagt Paulus het hele menselijke ras aan. Wat betekent dit alles? Zijn we nu in het voordeel? In het geheel niet. Want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. De kracht van de taal die hij gebruikt laat geen twijfel bestaan wat er bedoeld wordt. Het woord is zonde, niet zonden. Het betekent de kracht van de zonde. En onder betekent onder de macht of heerschappij van de zonde staan. Iedereen is de wereld en de wereld is onder de macht en de kracht van de zonde. Wat we in deze verklaring en in de volgende versen hebben, is eigenlijk de meest expliciete beschrijving van totale verdorvenheid en eigenlijk, misschien een ander woordje, rotheid van de mensheid in de hele schrift. Dat betekent natuurlijk niet dat de mens zo verdorven is als hij kan zijn, maar dat er altijd ruimte is voor verdorvenheid, omdat hij echt onder de macht van de zonde is. En de Latijnse voorloper van ons woord radicaal is het woord radix, dat eigenlijk wortel betekent. We zijn allemaal besmet met een radicale rotheid. We zijn eigenlijk al moreel geruineerd bij onze wortels. Zoals we allemaal in zonde geboren zijn ook. We starten al daarin. En Jezus zei dat een slechte boom enkel slechte vruchten voortbrengt. Paulus beschuldigt hier de hele mensheid. Hoe goed sommige mensen ook mogen lijken, eigenlijk van deze radicale rotheid. Turgenev, een Russisch dichter, schreef: ik weet niet hoe het hart van een slecht mens eruit ziet, maar ik weet wel hoe het hart van een goed mens eruit ziet. En het is verschrikkelijk. Paulus onderbouwt eigenlijk zijn aanklacht door een reeks teksten uit het Oude Testament aaneen te reigen. Hij gebruikt 6 bronnen uit het Oude Testament en 14 beweringen met eigenlijk een speciale manier dat hij het doet. Eerst beschrijft hij het verdorven karakter van de mensheid, dan beschrijft hij zijn verdorven gedrag en tenslotte beschrijft hij de oorzaak hiervan. Wat ons karakter betreft, zegt de apostel in vers 10, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Voor het geval iemand zo denkt dat er een uitzondering kan zijn, maakt hij eigenlijk meteen korte metten met dat idee. Zelfs niet één. Wij gebruiken soms voorwaarden voor gerechtigheid met betrekking tot aardse maatstaven. Maar een maatstaf die op aarde gebruikt wordt, is niet dezelfde als die van God. Die eigenlijk volmaakt openbaard is in de gerechtigheid van Christus. En niemand van ons, hoe heilig ook mogen leven, komt eigenlijk in de buurt daarvan. Alleen Jezus Christus hield zich aan het grote gebod lief te hebben. Met geheel zijn hart, met geheel zijn ziel en met geheel zijn kracht, met zijn geheel verstand. En zijn naaste als zichzelf. Hoeveel van ons hebben deze goddelijke eis nageleefd sinds we vanmorgen opgestaan zijn? Paulus zegt, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is niemand die begrijpt. En wat begrijpen we niet? Eigenlijk de diepte van de eigenschappen van God. Zonde maakt het onmogelijk. Het maakt niet uit op welk niveau van geestelijk leven en begrippen bereiken. Er zal altijd iets tekort zijn in ons begrip. We zullen altijd nog iets volop weten. Bovendien, hoe meer we zondigen, hoe minder ook in staat zijn om het te begrijpen. Er is geen mens die God zoekt. Niemand wil van nature God kennen. En dat is eigenlijk een vers dat veel christenen niet echt willen geloven. Vaak hebben we het over iemand die echt op zoek is naar God. En dat is eigenlijk niet zo. Het kan niet zo zijn. Het woord dat vertaald wordt met zoeken, betekent opzoeken. Wat een echt vastberaden zoektocht inhoudt. Want de mensheid zoekt niet naar God of de waarheid. Integendeel, hij onderdrukt die. En keert zich uiteindelijk tot afgoderij. Maar er is één uitzondering. Als de Heilige Geest werkelijk in iemands hart werkt, is er een echt en onvervals zoeken. Vers 12 gaat verder. Allen zijn afgedwaald. Allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet. Zelfs niet één. Het is eigenlijk het logische resultaat van de voorgaande uitspraken. Omdat niemand op de weg naar God is gebleven, zijn ze nutteloos geworden. Ze kunnen hun doel niet vervullen als schepselen die naar het beeld van God gemaakt zijn. Ze zijn eigenlijk als vissen die niet kunnen zwemmen. Of vogels die niet kunnen vliegen. Natuurlijk, het is duidelijk dat mensen wel zeker goede dingen doen. Maar ze doen ze niet consequent of echt serieus. Of zal ik ook zeggen, welke reden doen ze het ook. Want goed werk moet niet alleen in overeenstemming zijn met de geboden van God. Het moet ook overeenkomen, eigenlijk voortkomen uit een hart dat toegewijd is hem te eren. En er zijn niet veel die dit doen, gewoonlijk. Nu gaat Paulus over tot het gedrag van de mens. Hij legt eigenlijk eerst een nadruk op de menselijke spraak en schetst eigenlijk een wezenwekkend beeld. Dat gaat van keel naar tong, naar lippen, naar mond. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. De woorden van hen die zonder God zijn, zijn als de geur van een open graf. Soms is het smerig, soms is het misleidend en soms gewoon zo dodelijk als de beet van een cobra. En Paulus' slotwoord over het gedrag in de versen 5 tot 17 klinkt als een samenvatting eigenlijk van de geschiedenis van de hele wereld. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet. Nee, de rotheid van de mens komt tot uiting in zijn gewelddadigheid. Volgens een bekende historicus schreef in zijn les net de geschiedenis, in de laatste 3421 jaar van de geschiedenis zijn er slechts in 268 jaar geen oorlog geweest. Dat is een heel beperkt aantal iets. We zien ook vandaag, er is ook al terug oorlog bezig. Er zijn misschien nog plannen die om oorlog te voeren ook. Je ziet echt weer mensen willen macht hebben. En dat zien we terug naar voren komen, dat van vandaag. En in vers 18 staat dan, angst voor God is hun vreemd. Eerst hadden we het karakter, dan wil ik het gedrag van de mens. En nu hebben we de oorzaak. De vreze Gods is uit hun denken weggelaten. De aanklacht van Paulus geldt vandaag nog altijd. Het gehele menselijke ras, Joden of niet-Joden, godsdienstig of niet-godsdienstig, gelovigen of heidenen, zijn eigenlijk volkomen verdorven. Let op de overweldigende kracht van Paulus' conclusie hier. Wij weten dat de wet, in alles wat hij zegt, spreekt tot degenen die onder de wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de wereld schuldig voor God. Daarom geldt geen mens voor hem als rechtvaardig door de wet na te leven, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Misschien zal je vragen, hoe kunnen wij tot de conclusie komen dat zij die het woord hebben zoals wij bevoordeeld zijn, aangezien we allemaal onder de zonde staan? En het antwoord is te vinden in de laatste regel van onze tekst. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Kennen is hier letterlijk de intieme kennis van de zonde. En de eerste functie van de wet is eigenlijk onszelf te ontmaskeren en ons te tonen dat we zondaars zijn. En dat is juist ons grootste voordeel. We begrijpen tot op zekere hoogte hoe slecht we wel zijn. Dus eigenlijk Gods woord ontdoet ons eigenlijk van onze keizerskleren, van zelfbedrog. En onthult de naaktheid eigenlijk van onze zielen. Het wereldsysteem, de wereld, vertelt dat we gekleed en wel zijn. Dat we goed zijn. Terwijl wij niet zijn. Gods woord schreef boven de zelfbedrogen menigte uit dat we niet in orde zijn. We zeggen, ik ben rijk. Ik heb rijkdom verworven en heb niets nodig. Maar God zegt, u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, hoe berooid, hoe blind en naakt. We moeten beseffen dat we naakt zijn. Welk voordeel heeft dat voor ons? Heel veel. We moeten gebruik maken van ons voordeel, grote voordeel. Dat wij werkelijk weten wie wij zijn en weten wie God is. En wat dat Hij van ons wil. Zoals in zijn woord staat. Ik raad u aan. Oei. Ben je dat de laatste diatonen? Ja, dank je. Ik raad u aan van mij goud te kopen. Dat in het vuur geraffineerd is. Opdat gij rijk kunt worden. En witte klederen om te dragen. Opdat gij uw schandelijke naaktheid kunt bedekken. En zalf om op uw ogen te doen. Opdat gij kunt zien. Amen.